onze hulp in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, van Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente 40 jaar, dat is vanavond de rode draad in de verkondiging. We hopen te horen en te zien de rijkdom in de symboliek, de Bijbelse symboliek van het getal 40. En dan is er soms ook nog een dominee die 40 jaar in het ambt mag staan en die heel dankbaar is dat vanavond met de gemeente in de Vredeskerk op te mogen gedenken. Over die letter voorop, daar hoort u straks meer. De psalm die we nu gaan zingen, psalm 95, het volk Israël in de woestijn, 40 jaar. 4, 5 en 6 van psalm 95. Met de gemeente van Christus samen, alle eeuwen, alle plaatsen, belijden wij het geloof. En zingen daarna 117, psalm 117, zoals u weet, de kortste van alle psalmen. Maar met deze diepe inhoud dat Israël, dat op zich een klein volk is, de lofprijzing niet alleen gaande kan houden. En daarom alle volken oproept om mee te doen. Die uitnodiging gaat dus ook vanavond naar ons uit. De gemeente van Christus wordt geteld als in Israël ingelijfd. En zo belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De dienst van het woord bidden wij om het licht van Gods geest. Laat ons bidden. Gij verborgen God, zo willen wij beginnen. Niets in ons kan u zien, vinden. Gij zij de heilige, de eeuwige. En wij zijn gewoon om onze handen te vouwen en ogen te sluiten om daarmee uit te drukken in onze traditie dat we op dit moment ons volledig afhankelijk weten van de hemel. Wij bidden u dat uw geest neerdaalt om de schrift te openen, de schrift die ons is toevertrouwd. Ook hier in dit godshuis van u, sinds mei 1974, toen deze kerk in gebruik is genomen, maar al die jaren door, heeft niet één van ons de Bijbel zelf kunnen openmaken, laat staan openbreken. Het is elke keer opnieuw, van zondag tot zondag, dat de geest neerdaalt als een duif en geen mens weet hoe. De woorden opent van binnenuit en ons hart tegelijkertijd, zodat het mysterie zich voltrekt, dat wij mensen op aarde, ja wij mensen op aarde, God ontmoeten. Vanavond bidden wij om het licht van uw geest in de avond over de opening van de schrift, dat een loflied mag opklinken, dat we blij van hart mogen worden, dat er iets ongekend nieuws zich in ons voltrekt en dat zo de week op zijn allerbest begonnen mag zijn. We vragen u dat ook zo persoonlijk als u ons bij name kent, bij onze doopnaam geroepen hebt, bij de naam die we hebben gekregen. Wij zeggen tot u dat u ons beter kent dan we zelf ooit onszelf zullen kennen. En daarom geven we dat ook maar op nu in het gebed. Hier zijn we. Gij doorgrond ons. Geef ons leven. Zodat het loflied in ons bestaan hoog oprijst en de eredienst van de gemeente vanavond doorstraald is van de glans en de glorie van de avond, van de dag van de opstanding, dat Jezus binnenkomt, ook door gesloten deuren heen en zegt: vrede. Wij hopen en wij bidden. op die groet van vrede in levende lijven van de opgestane die de gekruisigde is zelf. Zo roepen wij, kom, Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren, we gaan lezen, twee lezingen uit het boek Deuteronomium en daarbij aansluitend uit Matteüs 4. God zegt tot het volk Israël in Deuteronomium 8 het volgende. Alle geboden die ik u heden gebied zullen gewaarnemen om te doen opdat ge leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere aan uw vaderen gezworen heeft. En ge zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of ge zijn geboden zou houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijzende u met het manna dat gij niet kende, nog uw vader gekend hadden, opdat u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de Heere mond uitgaat. Uw kleding is er nu niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren, uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Matteüs 4. En daar wordt door Jezus het woord wat we zojuist gelezen hebben wakker gelezen. Matteüs 4, deze woorden. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht, beproefd, getest te worden door de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. De verzoeker tot hem gekomen zijnde zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen, op het dak van de tempel en zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven, dat is in engelen, aangaande u bevelen zullen dat ze u op de handen zullen nemen, opdat ge niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, ge zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven indien ge neervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gaan bidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. De lezing van de Heilige Schrift eindigt hier. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan zo aanstonds luisteren naar de uitleg en verkondiging van de schrift 40, het getal van Israël en Jezus. En daar is in onze dagen een prachtig bijbellied bij gemaakt, gezang 172. Dat volgt dit evangelie op de voet en zo bereiden we ons voor al zingende op de evangelieverkondiging, een mens te zijn op aarde. gemeente van Christus in de Vredeskerk. Bijna 37 jaar geleden, want vanavond gaat het ook om het terugzien in dankbaarheid. Ik voel me vandaag een heel bijzonder dankbaar gezegend mens. Twee diensten in de eerste gemeente, Oosterwolde, Noordeinde, en dan uitkijkend naar Wezep vanavond. Er is iets heel bijzonders aan de hand. Het begon, om precies te zijn, op zondag 26 mei 1974. Wie was er toen nog niet geboren? Nou, dat is even een beetje een overval. Maar volgens mij zijn er nog wel een paar meer. Het is dus bijna 37 jaar geleden dat de dominee van Oosterwolde hier de avonddienst in de Vredeskerk mocht voorgaan. En die Vredeskerk die was net 4 weken eerder geopend. Op 3 weken eerder geopend, op 3 mei 1974. Het was dus een van de eerste diensten. Ik heb begin mogen meemaken, de consistorie was daar achter in de kerk. En 30 jaar was de dominee. De nieuw gebouwde Vredeskerk van die jaren, ik herinner me heel helder. En dan lees ik nu alweer nieuwbouw, nog geen 40 jaar later. Ik citeer uit de nieuwsbrief. De Vredeskerk dateert uit de jaren 70 en voldeed niet meer aan de wensen die we nu aan een kerkgebouw stellen. Toen dacht ik even stilletjes bij mezelf, geldt het ook een dominee uit de jaren 70? Vanuit Oosterwolde was ik consulent van de dorpskerk in Wezep. Ik herinner me heel helder de indrukwekkende vieren van het heiligavondmaal in februari van 1976. Maar ook de dienst in de dorpskerk van de openbare belijdenis van het geloof. En een van degenen die belijdenis deed, werd ook gedoopt in die dienst. Dat was april 1976. En wat ik vanavond uitspreek en ervaar als heel bijzonder, want ik heb nogal wat zwerftochten achter de rug mogen hebben, jaren bij kerk in Israël, dat al die jaren door, vanaf 1974, Wezep trouw bleef. Dat Wezep mij bleef uitnodigen om voor te gaan in de eredienst. Zo was er bij het 25-jarig Amtsjubileum op dat moment voor de voorganger niet onderdak in de beide vorige gemeenten. En toen zei broeder Pleiter, zijn gedachtenis zei tot zegen, kom maar in de Vredeskerk en dan gaan we samen een gedenkdienst vieren. Het was de morgendienst van 19 mei 1996. Aan elkaar gegeven, u kent het thema, en dan zeg ik, en zo is het maar net, wij zijn aan elkaar gegeven. Niet helemaal 40 jaar dus, maar toch wel bijna helemaal. Vanavond de rode draad, zoals gezegd, het getal 40, de Bijbelse betekenis van het getal 40, daar willen wij vanavond van horen. En dan begin ik met eenvoudig een opsomming te geven van hoe het getal 40 in de Bijbel voorkomt. En het is niet eens compleet. Dan zullen jullie zien hoe indrukwekkend dat is. De Bijbel heeft het niet over 12,5 jaar, ook niet over 25 jaar, maar 40. Getal van een hele generatie, de tijd van de beproeving. 40 is misschien wel het Bijbelse getal. We kijken mee. Noach, de zondvloed. Het regent 40 dagen, 40 nachten. Noach na de vloed, dan wil je natuurlijk meteen uit de ark, uit die donkerte en naar buiten toe. Hij moet 40 dagen en 40 nachten wachten om de ark te mogen verlaten. Israël in de woestijn. 40 jaar het mannen gegeten, 40 jaar beproefd en getest voordat het heilige land mocht worden betreden. En daarbij Mozes. Mozes die eerst 40 jaar rondzwerft om zijn volk Israël daarna pas op te zoeken. En die 40 dagen en nachten op de berg Sinaï verblijft. En wat denkt u van de verspieders van Canaan, van het heilige land? 40 dagen hebben ze het land verkend. Israël in de tijd van de Richter, het ging niet zo goed. 40 jaar gegeven in de hand van de Filistijnen. Beproeving. En dan die grote Goliath en die kleine David. Goliath die spot met de God van Israël en met David. En dat doet hij maar liefst 40 dagen lang. Koning Saul, koning David, koning Salomo, alle drie hebben ze 40 jaar geregeerd in Jeruzalem. En dan Elia, de profeet. Hij gaat net als Mozes de woestijn in. Hij heeft een inzinking, een hele diepe dip. en ik ga die woestijn in naar de berg Horeb. 40 dagen, 40 nachten trekt hij door de woestijn. Een andere profeet, Ezechiël, veel later, die moet 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. En jongens en meisjes, Jona, het verhaal wat iedereen natuurlijk zo kan navertellen. Jona moest spreken dat Nineveh na 40 dagen zou worden omgekeerd. En dan nog iets wat niet direct uit de Bijbel stamt. Dat is namelijk het woord quarantaine. Daar zit ook 40 in. Dat komt van de oorsprong dat je afgezonderd werd met oog op de pest. En van de Joden heb ik geleerd, heel indrukwekkend, dat getal 40 met de zwangerschap alles te maken heeft. De zwangerschap duurt 40 weken. En aan het begin, zo is de Joodse traditie, is dat kleine wezentje, die kleine embryo, nog één geheel met de moeder, is nog niet apart. En dat gebeurt na 40 dagen. 40 dagen, zegt de traditie, dan komt de ziel in de embryo en dan wordt het een klein, zelfstandig mensenkind. En u begrijpt, het heeft ook alles te maken met de vragen van abortus en wat daaromheen is. Zo zien we dat 40 inderdaad een uniek getal is. Met een ongelooflijk rijke inhoud. En dan hebben we het belangrijkste nog niet genoemd. En dat is vanavond dat Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn is, vast. En dat hij tenslotte honger heeft. Maar dat is niet het enige. Want daarbij hoort in deze lijdenstijd dat Jezus na zijn opstanding 40 dagen verschijnt aan de zijnen. Van Pasen naar Hemelvaart. We leven nu in de 40 dagen tijd, de oude kerkelijke traditie, van het vasten, van de voorbereiding op Pasen. Maar Pasen zelf luidt weer de 40 dagen in tot een hemelvaart van de verschijning van de opgestane Christus. 40. En nu gaan we vanavond dat getal ontdekken in het evangelie van Matteüs dat verbonden is met Deuteronomium. Want Jezus is dus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Wanneer gebeurt dat? Alles heeft zijn verband, alles heeft zijn tijd. Dat gebeurt onmiddellijk na de doop van Jezus. Als gedoopt mensenkind worden wij onmiddellijk getest, beproefd. Of de verbinding van onze doopnaam, onze aardse naam met de driemaal heilige naam van God. Of die verbinding klopt, of die tot eer van onze God is. Daar worden we op getest. De gedoopte gemeente wordt tot op het bot getest. En dat gebeurt hier met Jezus. Hij is gedoopt. U weet, Johannes de Doper die wilde niet. Die zei, verkeerde volgorde, ik moet door u gedoopt worden. Nee, zegt Jezus. En dat is het eerste woord dat Jezus bij Matteüs spreekt. Johannes, laat u af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is het eerste, het openingswoord van Jezus in dit evangelie. Het kernwoord van zijn leven op aarde. Alle gerechtigheid te vervullen. De hartslag van zijn roeping. Johannes heeft het oordeel aangekondigd. Komt hard aan. De komende toorn van God. Dat de golven en baren van Gods toorn over ons heen slaan. Wij mensen hebben het ernaar gemaakt. We hebben ons grondig misdragen. Precies daar. Waar ik dus door de grond zak. En door mezelf zak en door alles heen zak. Precies daar op die plek. Dat de groep help. Waar het zondige volk zich bevindt. Daar gaat Jezus staan. Kijk, dat is nou het kostelijke evangelie. Het aloude, gloednieuwe evangelie. Daar precies. Waar wij het ontzettend af laten weten en het er helemaal bij laten zitten. Daar gaat hij staan. Daar laat hij zich dopen en dopen is de diepte in. Hij gaat onder in het water van de dood. Hij vereenzelvigt zich met de zondaren om zo alle gerechtigheid te vervullen. En dat Johannes zich daartegen verzet, zoals ook Petrus zich verzet tegen de weg naar het kruis, dat begrijpen wij al te goed. Want wie zoekt God nou hier? Johannes laat hem met rust. Jezus gaat de diepte in. Dopen is de diepte in. We vragen zich het doopvond in de Vredeskerk. Dat is een afspiegeling van de doop zoals die ooit geweest is. Want dan ga je kopje onder met huid en haar helemaal. Men zegt dat komt door het koude klimaat. Was gevaarlijk voor het kind. Oh, laat dat zo zijn. Maar we mogen nooit vergeten dat dopen echt door het water heen is. Als je drinkt, water is leven. Maar als je te ver gaat met drinken, ver drink je. Vanmorgen in Oosterwolde, toen hoorde ik nog weer hoe ik als jong predikant de gemeente de schrik op het lijf joeg door bij een van de eerste doopdiensten te gaan zeggen dat de doopjurk een begrafeniskleed is. Daar sta ik nog steeds achter. En ik heb er ook aan herinnerd dat als je het doopformulier hoort in het gebed voor de doop, dan bidden we elke keer dat dit kind, nog maar pas op de wereld, met Christus begraven wordt. Je eerste kerkgang is dus een begrafenis. Een christen heeft de begrafenis aan het begin en de geboorte aan het einde, want we weten nog niet wat we zijn zullen. De doop is dus begraven met Christus, de diepte in. Dat is de ene kant, de Goede Vrijdagkant. En de andere kant, en geen mens weet hoe, dat weet alleen God. Die doortocht door de dood heen, dan is de doopjurk het witte kleed van gerechtigheid, de feestkleed van Pasen, het wit van de opstanding. De ouders krijgen het kind in de armen, dan krijgen ze een kind. Dan wordt de echte naam, de doopnaam gegeven. En wordt het kind hun als uit de dood terug ontvangen, in de armen gelegd. Dat is de doop. Maar die gedoopte die wordt dus getest. En Jezus wordt meteen na zijn doop getest. De woestijn ingeleid. Nou, dat geleide dat is wat zwak vertaald. Maar Matthäus schrijft er wordt omhoog geleid. Dus uit die diepte klimt hij om zo te zeggen de gedwal op. En meteen is daar de woestijn. Woestijn. We kennen op de Veluwe een kleine woestijn, Kootwijk en Zand. Maar het is wel een echt woestijnklimaat in het klein. Overdag in de zomer 60 graden, 's nachts daalt het naar het vriespunt. Je kunt er echt niet leven met je kinderen. In dat woeste en lege land gaat Jezus binnen om getest te worden. Zoals Mozes en Elia 40 dagen en 40 nachten in de woestijn waren, zoals Israël in de woestijn is. Gemeente, Jezus begint niet met iets heel nieuws. Het evangelie begint niet met iets nieuws. Eigenlijk staat er helemaal niks nieuws in, vergeleken bij de schriften van Israël inhoudelijk. Jezus gaat de weg van Mozes en Elia. Mozes de wet, Elia de profeet. Hij gaat dus de wet van Mozes en de profeten. Hij gaat de weg van Israël in de woestijn. Israël is een ontdekking in onze dagen. Ik ga weer even met u terug. In mijn eerste gemeente Oosterwolde, voorjaar 1973, zat op de studeerkamer. De staat Israël bestaat 25 jaar. Ja en? Het werd een preek, Jesaja 45 vers 15, voorwaar gezet een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. En een zin uit die preek, wij zijn uit de heidenen, wij zijn er later bijgekomen. Laten we dat nooit vergeten, want dit is het voordeel van de Jood, het eerste, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Terug naar de woestijn. Nu kijken, van jezelf wegkijken. Het is een schokkend beeld. Daar staat Jezus, gedoopt in het midden. Aan de ene hand de Heilige Geest van de hemel. Aan de andere kant de duivel zelf. Zo zien we. En dan roep je uit, wie heeft in godsnaam hier de leiding, ook in onze wereld? Iemand schreef, we leven in een bezeten wereld en we weten het en het wendt nooit en van geen kant. Wie de leiding heeft, allereerste geest. Prachtig gedicht van Nijhoff, gij allereerste geest die over de wateren van aanvang zweeft. Genesis 1. Als de aarde woest en leeg is, dus de hele aarde woestijn is, is er ineens boven die donkere massa een ademhaling. Een ademhaling van de hemel, van God. En wij houden onze adem in. Doet hij het, doet hij het niet. Hij doet het. God zegt, licht, er zij licht. En daar is God nooit op teruggekomen. Op zijn eeuwige voorkeur voor het licht boven het donker. En dat was de geest. De allereerste geest, die ook het allerlaatste is. Zoals Noordmans, het theoloog Noordmans een keer schreef van, het allerlaatste van het woord dat ons raakt, dat is de geest. Woord en geest. Maar dan, Dan staat aan de andere kant van Jezus de duivel. En dat maakt ons behoorlijk aan het schrikken. Wij geven ons over aan het evangelie zelf. Jezus wordt getest in drievoud. En het zijn drie dingen die in onze tijd 2011 helemaal niet uitgelegd hoeven te worden, die zomaar opspringen uit onze cultuur, uit onze samenleving. Hij wordt getest op brood. Je moet tenslotte eten hebben. Hij wordt getest op succes. Je wilt toch graag vanuit je succesagenda zelf ook een beetje succes in de maatschappij, in dit leven hebben. En hij wordt getest op macht. Dat je ook een beetje van jezelf kunt doen spreken. Dat je ook merkt dat er een beetje invloed uitgaat op andere mensen. Brood, succes en macht. In de woestijn liggen stenen. Die stenen hebben een ovale vorm. Grijs, donkerbruin. En je ziet ze zo aan voor brood. Brood namelijk zoals in het Midden-Oosten gebakken wordt. Dat mooie, ronde, ovaal ronde vormpje. En dat heerlijke brood wat je natuurlijk niet met de mes snijdt, maar breekt met de handen. In de woestijn heb je wel eens een fata morgana. Dan zie je iets, je ziet water of je ziet eten, je loopt erop af en het is weg. Wat Jezus heeft meegemaakt, kan ik en kunt u en jij nooit inkomen. Niemand van ons weet wat het is om 40 dagen en de nachten niet te vergeten. De nachten, s'nachts om 3 uur. Weet u wel? 40 dagen en 40 nachten vasten. Dat je uitgehongerd bent. Dat weet ik niet wat het is. Ik zeg het na. Het is een verkondiging. Betekent ook dat we ook nooit, echt erin kunnen komen. Dat je ook nooit moet beginnen met te willen ervaren. Je zegt, als ik maar ervaren heb. Luister, kijk van jezelf weg, hoor het evangelie. Jezus is uitgehongerd. En er liggen stenen die sprekend op brood lijken. En ze liggen binnen handbereik. En dan is er ook nog een stem die tegen jou zegt, waar wacht je op? Je hebt honger, pak het, binnen handbereik, neem het. De verzoeker. Zo heet hij om te beginnen. In het Grieks diabolos. En dat wil dan zeggen degene die uit elkaar haalt wat God heeft samengevoegd. Dat is de duivel. De duivel is erop uit om zich ergens tussen te wringen en dan uit elkaar te gooien. Lekker scheiding maken tussen mensen, in gezinnen en in de kerk. Neem het brood. Want als je Gods zoon bent, kun je het. De duivel heeft goed geluisterd. Dit is mijn lieve zoon, luister naar hem, bij de doop. Nou, als jij de zoon van God bent, als je een kind van God bent, je kunt het, neem het. Het is zo dichtbij. Ik voel het in mijn lijf van deze tijd. Als wij behoefte hebben, moeten die zo snel mogelijk bevredigd worden. Dat is een korte weg, dat is een hele directe weg. Daar ligt het, en wat is er tegen om het te pakken? Waarom zou ik wachten, waarom zou ik het niet doen? Jezus doet het niet. Dit is het heilige evangelie. Waarom pakt Jezus niet wat voor de hand ligt in zijn uiterste honger? Omdat de mens bij brood alleen, bij brood op zich, bij dagelijks brood, brood alleen, niet leven kan. Niet leven in de diepe Bijbelse betekenis van wat is leven. Leven doe je van dagelijks brood samen met het brood dat uit de mond van God, het woord dat uit de mond van God uitgaat. Leven, dat is in de diepste zin hangen aan de lippen van je hemelse Vader. Geef mij brood, geef mij voedsel, geef mij leven, geef mij drinken. Leven, dat is de woorden van God eten. En soms moet Ezechiël of Johannes of Patmos ook letterlijk het woord van God eten. Dat het eten is voedsel van de hemel. En niet brood alleen. God, de duivel maakt scheiding tussen brood op aarde en brood van de hemel. En Jezus antwoordt de duivel, gemeente, op één manier. Ook voor ons. Niet gaan redeneren, niet discussiëren, niet theologiseren met de duivel. Echt, ik weet het ook wel wat de ervaring je verliest. Het altijd, want de duivel kent het beter, de Bijbel beter dan ik. Jezus zegt, er staat geschreven. En dan citeert hij een woord in Deuteronomium 8, wat we gelezen hebben, dat de mens dus niet van brood alleen leeft, maar van alle woord uit de mond van God. En Jezus citeert dus Deuteronomium, en dat zal hij nog twee keer doen. Niet anders de duivel weerstaan dan door een woord aan te halen van het boek van het volk Israël in de woestijn. Dat is alles. Even toegeven aan een gedachte die opkomt, uitspreken. Als Jezus nou gedaan had wat de duivel had gezegd, hadden we niks kunnen zeggen. Hij had honger, hij kon van stenen brood maken. Hadden wij vanavond hier niet gezeten. Was er geen christelijke kerk geweest, hadden we in het heidendom, zeg maar, geleefd, zoals onze verre, verre voorouders, was er uit Israël niets nieuws naar ons toegekomen. Als hij naar de duivel had geluisterd, had Jezus de korte weg genomen, meteen de behoefte voorzien en die lange weg door de woestijn, dwars door de dood heen, naar het leven toe, overgeslagen. De weg van het stervende tarwegraan in de akker, dat in de duisternis van de grond de oogst tegemoet sterft. Zo, op die manier. En dat wil de duivel niet, en die wil daar een stokje voor steken, die wil dat uit elkaar halen. Voor ons zou dat kunnen betekenen, gemeente, dat het brood in de keuken, het brood op tafel in huis, het dagelijks brood, dat je dat nooit los mag maken van het brood van Christus op de tafel des Heren. Dankzij dit gebroken brood hebben wij thuis brood op tafel. En als wij het dagelijks brood loszien en losmaken van de tafel van Christus, dan is dat zeer zeker een poging van de duivel om scheiding te maken tussen wat God heeft samengevoegd. En Jezus blijft staande. Tweede test. Succes. De duivel zegt, Bijbeltekst citeren kan ik ook. Dat hoef jij nog niet te doen, dat zal ik dit keer doen. Hij neemt Jezus naar de heilige stad mee, naar Jeruzalem. Ook dat is veel te vroeg. Jezus gaat wel naar Jeruzalem, maar niet nu en hier. En naar de dak van de tempel. We hebben dat verschillende keren gezien. Ook vanuit wezengroepen die naar Israël gingen. En dan sta je in het Kedrondal. En dan kijk je op tegen die steile muur die uit het dal verrijst. Overblijfsel van de tempel van Herodes. En dan denk je, nou daar wilde de duivel Jezus dus hebben. Daar bovenop. Alleen 1000 jaal als je het ziet, die hoogte. En dan zegt de duivel, als jij nou spreekt, zal ik een Bijbeltekst citeren. Psalm 91. Daar staat dat Gods engelen zullen je op handen dragen. En je zult je voeten bij het neerkomen nog niet aan een... Hoort u? De duivel is niet vergeten dat hij verloor. Nog niet aan een steen stoten. Die steen zat er nog dwars. Dat Jezus daar geen brood van maakte. De duivel citeert, en ik val stil, eerbiedig als ik ben opgevoed. Als iemand zegt, het staat in de Bijbel, dan durf ik niks terug te zeggen. Gemeente, wilt u dat nooit meer doen? Als iemand zegt, het staat in de Bijbel, dan begint het pas. Want wat staat er in de Bijbel? Als wij nou even met elkaar precies nagaan wat in Psalm 91 staat, dan ontdekken we dit. Losse Bijbelteksten, die zijn ook levensgevaarlijk. We lijsten teksten in, hangen die aan de muur. Die betekenen veel voor ons. Daar zit een zegen in, de liefde van God in. Maar het wonderlijke is dat bijna altijd die tekst ons wel bevestigt en opbouwt. We kunnen dat heel makkelijk zo naar ons toe halen, een losse Bijbeltekst. Daar zit maar ook toch wel iets in van het oude heidendom van de magie. Magie dat je een heilige tekst hebt en die is voor jou centraal in je leven. En dat is de tekst die je ook aan de wand hangt om niet te vergeten. Maar het kan net zo goed zijn dat de duivel je dat heeft gegeven. Dat is heel erg wat ik nu zeg, maar wij volgen het evangelie. De duivel is heel handig in losse Bijbelteksten. Want gemeente, als wij nu Psalm 91 opslaan, en dat doen we dan, dan ontdekken we dat de duivel heel slim een woordje weglaat. Hij citeert niet Psalm 91 zoals het in de Hebreeuwse tekst staat. Want daar staat dat God je bescherming belooft op al je wegen. Op al je wegen. En dat op al je wegen laat de duivel weg. God heeft ons bescherming en beschermengel beloofd als gemeente van het verbond en vanuit de doop, op de weg die wij als gedoopt mens over deze wereld gaan, door de woestijn van het laatste van de dagen. Om zo te zeggen, de horizontale weg, en dat is de weg voor de mens. Maar het springen van een dak, daar is helemaal geen belofte van God voor. Dat verticale is helemaal geen weg voor de mens. We trillen op onze benen, want ook dit is iets van onze tijd wat zo inslaat. Dat God zich moet bewijzen als iemand van het dak springt en hij valt niet te pletter en de engelen dragen hem en zeggen de mensen, God bestaat, we hebben het gezien. Trouwens, de Huis en Huiskrant had het aangekondigd, vrijdagmiddag om 3:00 springt Jezus van Nazareth van het dak van de tempel, kom dat zien, kom dat zien. En als de mensen het zien en het gebeurt dat mirakel, dan zeggen ze, geweldig, die Jezus dragen we op handen. God bestaat. Het is nu hoog tijd om te horen wat Jezus tegen de duivel zegt. Hij haalt opnieuw een woord aan uit het boek Deuteronomium en zegt dat je God niet zult verzoeken. Dit is God verzoeken. Hoezo? We zijn in de woestijn op een dag en het water is op. Einde verhaal. Zonder water in de woestijn kun je alles verder vergeten. De mensen komen in opstand en zeggen, we hebben nou zoveel meegemaakt en God heeft ons zo getest sinds de uittocht uit Egypte. We gaan het eens omdraaien. Wij gaan God nu eens testen. Er is geen water. Is hij in ons midden of niet? Moet hij nu maar komen en een bewijs aan ons water geven. God testen. Het lijkt heel erg op een inslag in onze dagen. Ook in de kerk. God moet zich bewijzen door een mirakel. Dan weten we dat God er echt is. Het is al zover gekomen dat we in onze synode gaan praten over de vraag of God bestaat. We zijn wel heel ver van huis binnen de kerk. Het lijkt net alsof het inderdaad bewezen moet worden. Of de mensen erop uit zijn om zo'n wondertje, zo'n mirakel aan te grijpen. Zeggen, nu weet ik, nu heb ik zelf meegemaakt. Ik heb het ervaren dat God bestaat. Het is gewoon van de duivel. Ik kan niet anders zeggen, het is gewoon van de duivel. Jezus zegt namelijk, ge zult de Heere uw God niet verzoeken. Deuteronomium. Niet God verzoeken. Niet God vragen om iets waar hij geen belofte voor gegeven heeft, namelijk van een dak springen. Een verticale beweging is geen weg voor de mens. Het is een parachutesprong, het is een kunststukje, het is een krantenkop, weet ik wat allemaal. Maar het is geen weg voor de gedoopte mens op aarde. Jezus blijft staande. Derde test, macht. Ah, macht. De duivel neemt Jezus mee naar een hoge berg. Hij laat Jezus zien de landen van de wereld. En daar staat nu het woord ecumene. Wij gebruiken dat voor de kerken die gescheiden zijn. Maar de oorspronkelijke betekenis staat hier. Ecumene is de hele bewoonde wereld. Met, let wel, staat erbij, met de heerlijkheid. En daar mag je niet min over spreken en nooit minachtend over doen. In de kerk zeggen we niet, oh dat is de wereld afgeschreven. Ik vraag dan heel eenvoudig terug, als het alleen zou gaan om God en de ziel, en daar gaat het wel om, maar als het alleen zou gaan om God en de ziel, waarom moesten al die dieren dan in de ark van Noach? God wil heel zijn schepping die hij in de begin goed heeft gemaakt en genoemd, die wil hij terug. Heeft hij recht op, als schepper, alles. Nieuwe hemel. Nieuwe aarde. De duivel laat Jezus de heerlijkheid van de schepping zien. Wij kunnen, en dat was 40 jaar geleden beslist nog niet zo, wij kunnen nu vanuit de ruimte de planeet aarde zien. En dan val je helemaal stil. Dat wit van de wolken, het blauw van de oceaan, het groen van de weilanden, het geel van de woestijnen, wat een juweel. En die houdt God in de palm van zijn hand. En dan mogen wij mensenkinderen leven. Met de dieren en met heel de schepping samen. Wat een kostbaar. Wat is de mens dat u aan hem denkt. Als ik uw hemel aanschouw. En al die sterren. En het kind in de wieg hoor kraaien. En de lofzang van God uit dat kindermondje opklinkt. Het laatste Bijbelboek. Heeft het over de koningen der aarde die hun eer en heerlijkheid, heb je hetzelfde woord heerlijkheid, Jeruzalem binnendragen in optocht. En dat zie ik zo voor me. Moet je als kind voor je zien. Je hoort de muziek, je ziet de optocht. En dan komen al die vorsten der aarde met hun cultuurschatten naar Jeruzalem. Dat wordt een geweldige samenkomst, heel veelkleurig. En er is ook iets van de Veluwe bij. En er is iets van, nou ja, van andere landen bij. Afrika, Azië, het is allemaal verschillend. Dat draagt bij aan de veelkleurigheid van wat God aan mensen heeft gegeven, aan gaven, aan talenten, aan creativiteit. Er zal vast een schilderij van Rembrandt bij zijn. En muziek van Bach en het orgel vanavond. Dat is iets van de cultuur van de christelijke kerk. Alleen om die reden is het zo erg dat individualisme van ons in onze tijd, dat wij ieder voor onszelf, als het ware een godsdienst zelfs gaan opzoeken op internet. Wij raken het verband kwijt dat de kerk ook met de cultuur verbonden is, met de muziek en met de dichtkunst, met de schilderkunst. Denk aan Gerrit Achterberg en vele anderen. Wel nu, dat krijgt Jezus te zien. En dan zegt de duivel, heel simpel, als je nou enkele knieval, hoeft niet eens met twee knieën, één knieval voor mij, zal ik je dit allemaal geven. Laten we samen delen de wereldmacht, half goed en half kwaad, en dan zullen de mensen niet eens merken, maar dat zijn ze gewend. De politiek, compromis, het is altijd de keuze tussen goed en kwaad in. En de mensen zullen dus helemaal niet het verschil merken als het half Jezus en half duivel is. En nu zegt de duivel niet meer als je Godzoon bent. Want dat ben je, dat is duidelijk. Lieve gemeente, antwoord van Jezus. Ga weg, Satan. Wegwezen. Weg. En voor de derde keer haalt Jezus uit het boek Deuteronomium het woord aan. Het woord nu dat je God alleen zult aanbidden en hem alleen zult dienen. Ik vertel u iets van wat ik heb mogen meemaken als gast in de synagoge. Een van de vele dingen die voor je hele leven met je meegaan om elkaar door te vertellen. Joden knielen voor geen macht ter wereld. Dan sterven ze liever. Joden zullen niet buigen voor de keizer en niet voor de vorst en niet voor de goden en niet voor niets of niemand. Maar één keer per jaar knielen ze, heb ik mogen zien. Verschillende keren, onvergetelijk. Dat is op grote verzoendag, Yom Kippur. Wanneer de mensen in het wit gekleed zijn, kleur van de verzoening, dan vallen de Joden voorover op de grond. Als een smekeling voor de troon van Gods genade. En buigen voor hun God alleen. Zoals ze elke avond en iedere ochtend zeggen. Hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is één. En die woorden als het kan ook uitspreken met hun laatste adem op aarde. Eén, dat betekent niet dat er maar één God is. Monotheïsme noemen we dat. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Dat is gewoon een bedacht woord. Nee, de manier waarop Joden dat uitspreken, zoals deze God, is er maar één. Uniek. Tussen alle goden. Deze God onderscheidt zich. Die is anders. Dit is de levende God. En daarom hem van harte, met heel je hart liefhebben. Met heel je ziel. Met heel je verstand. Met heel je kracht. En dat wordt die ene keer per jaar uitgedrukt. Door op de grond te vallen. Op de aarde neer te vallen. Voor de hoge hemel. Voor de heilige Israëls. Gezegend zij zijn naam. Jezus is zoon van Israël. En knielt niet voor welke macht ter wereld. Ja, alle macht in hemel en op aarde zal hem gegeven worden straks, ook op een berg in Galilea. Maar dan is de doortocht volbracht, de doop. De doortocht door de dood heen tot het leven. En altijd staan we er weer voor, ook nu in de lente, dat er een lam wordt afgezonderd van de kudde, onbevlekt, een rein lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie, lam Gottes unschuldig, daar gaat het lam van God. En Johannes de Patmos ziet dan in het licht van Pasen het lam staande als geslacht. Het lam staat op de voeten, maar de wonden van Goede Vrijdag blijven voor altijd zichtbaar. Zo is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wie zoekt God daar nu? In die vernedering, in die ontluistering, in die ontlediging. Satan, ga weg. En nu klinkt tenslotte ook openlijk die naam Satan, die was nog niet genoemd. De tegenstander. Ooit valt de scheiding definitief tussen licht en donker. Nu al in het evangelie. Satan, wegwezen. Jij oervijand. Satan krijgt Jezus niet op de knieën. En toen liet de duivel hem met rust. We zijn toegekomen aan de slotwoorden. Dezelfde woord als Johannes de Doper, toen liet hij hem met rust. En nu komen die woorden terug, toen liet de duivel hem met rust. En zie, en nu springen de tranen echt in de ogen. Want weet u, die engelen van Psalm 91, ik heb ze toch wel gemist. Ik begrijp dat je niet van de duivel dat moet krijgen, maar die engelen, ik heb ze toch even gezien. En nu aan het slot komen ze. God zendt zijn beschermengelen van Psalm 91 naar zijn heilig kind Jezus, die de weg gaat van de Vader en die ondersteunt hem met engelen. En zij dienden hem, dat is het diakenam, daar staat ook het woord voor diaken in het Grieks. De diakenen komen altijd van die tafel vandaan waar zij Christus dienen door het brood te breken en het dan te vermenigvuldigen. Wat je dus op school anders leert, maar bij Christus is het, hoe meer je deelt, hoe meer het zich mag vermenigvuldigen. En daar komt de diakenambt vandaan. En dan stel ik als kind me maar voor in mijn verbeelding, midden in die woestijn, Jezus die 3 keer doorstaan heeft met een woord uit het boek Deuteronomium. De engelen richten een tafel aan. Er komt brood op de tafel, niet van die stenen dus, geen stenen voor brood. Brood van de hemel dat op aarde neerdaalt. En ik denk dat er ook nog een beker wijn bij gestaan heeft. En dan zien we gemeenten eens voor ons midden in die verlaten vlakte, midden in die woestenij, een tafel aangericht met brood en met wijn. Nooit is iemand van ons zo ver gegaan als Jezus. Ik sta als erop aankomt meer op de plek van de duivel, aan de kant van de duivel, dan aan de kant van Jezus. En daarom moet ik ook elke week het weer helemaal hebben van het evangelie. Omdat wat de duivel voorspiegelt namelijk helemaal zo gek niet is. Het is zelfs zo ingesleten in onze samenleving. Wie wil er nou niet brood? Wie wil er nou niet, als je echt ergens behoefte aan hebt, dat die behoefte bevredigd wordt? En wie wil nou niet een beetje succes? Dan hoef je niet meteen van het dak te springen, maar je wilt toch ook wel eens indruk maken op mensen. Dat ze zeggen, nou, dat is wel een toonbeeld van geloof. Ik zie nu wel dat God echt moet bestaan. Dat we op die manier indruk, imposant willen zijn. Of die macht, dat de hele wereld aan je voeten ligt. Ik moet toch even denken aan de jongeren, echte jongeren in ons midden. We hebben de hele wereld binnen bereik. Mobieltje, chatten, Twitter en noem maar op. Vroeger kon je dat niet zien, nu zien we meteen wat er in Japan gebeurt. We zien meteen wat er in Libië gebeurt. Daar maken ze ook opnamen met mobieltjes. We zien meteen wat er gisteren gebeurd is, de verschrikking in het winkelcentrum van Alphen aan den Rijn. En je maakt je huiswerk en tussendoor twitter je en bel je, ik het allemaal. En mijn vraag is eenvoudig, hoe kan dat nou? Hoe kan één mens dat allemaal, dat die hele wereld zomaar binnenkomt, hoe kun je dat allemaal opbergen en verwerken en in de goede banen leiden? Let wel dat die duivel in dit geval bij Jezus het prachtige van de wereld laat zien. Maar tegelijk zegt, 1 knievalletje, wat is dat nou? Meer is niet. En daarom het heilige evangelie te meer. Jezus bleef staande waar wij onderuit gingen en gaan. En dat is, gemeente, tenslotte de vernieuwing van het aloude evangelie dat gloednieuw is en het laatste nieuws van de dag is. Echt, er is geen nieuwe nieuws. Eén is ons voorgegaan. Eén heeft het ons voorgedaan. Het aloude nieuws van de plaatsvervanging als het laatste nieuws van deze zondag. Wat wij zongen in het lied van Willem Barnard, ik heb nog steeds moeite om dat over de lippen te krijgen. Net als Jezus worden die het ons heeft voorgedaan. En toch is dit het evangelie. Want toen dacht ik, zo zongen we het ook al die jaren, zong ik als kind het al in de avondzang. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Deze gemeente ook wil op Christus lijken in deze wereld. Dat zijn glans over ons valt en dat we echt op hem gaan lijken. Maar hij is voorgegaan, hoge priester in der eeuwigheid. Deze mens op aarde, deze zoon van God. Op 12 april 1971, en dat zijn nu de slotwoorden, in dankbaarheid met u samen het gedenken deze avond. Ik ben echt heel erg blij, ik wil het zo spontaan zeggen, dat de gemeente van Wezep, dat er al die jaren door die band gebleven is, door alle hoogte en diepte heen, aan elkaar gegeven. En toen die jonge kandidaat bevestigd werd door dominee van Sliedrecht, in 1971 met Pasen, toen deed hij intreden met de woorden uit 1 Korinthe 15, indien Christus niet is opgewekt, zo is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En gebleken is in die 40 jaar dat het waar is en dat er alles aan hangt. Als Christus niet is opgewekt, is er wel een beetje geloof in de gemeente, zoiets als geloof. En er wordt gepreekt, er wordt zoiets als gepreekt, maar het is ijdel en dat betekent jongens en meisjes bellenblazen, heel gewoon bellenblazen. Wat op zich doet prachtig is als die zeebellen schitteren in de zon of in het licht en de kleuren van de regenboog en pats, weg, dat is het. Meer is niet, een preek, een geloof, als Christus niet uit de doden is opgewekt. Maar nu zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Regeert hij totdat hij alle vijanden als een voetbank onder zijn voeten heeft gelegd. En dan zal de Zoon de heerschappij teruggeven aan de Vader. En dan zal God zijn alles en in allen. Amen. Wij zingen uit Psalm 91. De B. Dank u wel, komt zo. Ik ga eerst zingen. Die letter B voorop, dat is een heel mooi verhaal om te onthouden. Zo gaan soms de dingen in het leven. Dominee Lammers zou het kunnen vertellen, maar ik doe het nu maar even ook namens hem. Hij stelde voor, we maken een liturgie voor vanavond. En toen bedacht hij, er kan een mooie letter voorop, de letter Beet, de letter van het Hebreeuwse alfabet. En er is onderweg iets anders uitgekomen, de onze letter B. Maar u moet de Hebreeuwse letter B zien. Dat betekent, woordje, die letter betekent huis. En het is namelijk de letter waarmee de Bijbel begint. Genesis 1. Bereshit bara Elohim. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus die B lezen we nu maar als de B van in de beginnen. Begin. En er is nog een mooi verhaal aan vast. Dat ik toch bezig ben. Wat ik van Joden heb meegekregen. Want die stellen dus altijd vragen. Moeten wij het ook blijven doen. Ik heb zelfs gezegd, als iemand de Bijbeltekst citeert en zegt, oh ja, wat bedoelt u? En wat staat er precies? Altijd blijven doorvragen. En toen vroeg iemand van, waarom begint de Bijbel nou niet met de letter A? Het Hebreeuws de Alef. Waarom niet gewoon met de eerste letter, maar met de tweede letter van het alfabet? En toen was het antwoord, de eerste letter van het alfabet, de Alef of de A, die heeft God bewaard voor de 10 geboden. Want die beginnen met Ani, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland heb geleid. Dus die eerste letter, alfabet staat, alfa staat, alef staat niet het begin, maar die staat boven de 10 geboden. En met de schepping komt dan de tweede letter. En als je nou de beet, de Hebreeuwse letter beet zou zien, dan is het heel mooi om te zien dat die van boven gesloten is, van achter gesloten is en van beneden gesloten is. Hij is alleen open naar voren. En dat betekent, ga nu maar lezen wat er staat. Dat is meer dan genoeg. Vraag niet wat er boven is verborgen, wat er beneden is verborgen, wat er achter ons ligt, wat verborgen is. Die letter ligt open naar voren. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En lees er maar door tot Openbaring 22. Heb je voorlopig genoeg te doen. Wij gaan met elkaar danken. En ik vraag u om, als u dat wilt, ook samen mee te bidden om de gebeden van deze zondag en de dankbaarheid van deze dienst. Om daarbij te schuilen in de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven bijeenbrengen. U mag hier alles achterlaten wat u hebt meegebracht voor de goede doelen die u zijn bekendgemaakt. En we zingen het slotlied uit Psalm 66, 3, 4 en 5. Gaan we zo, gemeente, in dit licht van hier in vrede, op weg naar Pasen dwars door de woestijn. Maar onderweg mogen wij met alle die ons lief en dierbaar zijn, dragers zijn van de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, zijn met jullie allen. Amen.